Herr, in unser Ohr. Danke, dass wir ihn kennen. Amen.
So. Vorige week, ik weet niet of iemand opgelet heeft, op iOper in het boekje of in het blaadje potscherm stond er daar een tekst. Ik weet niet of je nog weet welke tekst dat was, maar ik ga het eens voorlezen. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. En als je die tekst zomaar leest en zo uit zijn, ja, uit zijn verband trekt, dan vraag ik mij af, ben ik nu echt zo te beklagen? Is mijn leven met Christus nu echt zo beklagenswaardigst van alle mensen? Ik weet natuurlijk dat Paulus dat in een heel andere context schrijft, maar het sprong voor mij naar boven dat ik moet zeggen, nee, ik ben inderdaad niet te beklagen. Inderdaad niet, ik heb een rijk leven in Christus. Dankzij Christus, dankzij het geloof sta ik hier van voren. En dankzij dat geloof mag ik ook veel dingen doen dat ik anders misschien helemaal niet zou doen. En moet je er zeggen dat mijn leven door Christus zoveel meer rijkdom heeft gekregen. En ik vind dat belangrijk dat we dat ook mogen en durven te zeggen, dat ons leven, dankzij dat wij Christus hebben leren kennen, zoveel veranderd is. Ik hoop dat we dat kunnen zeggen van onszelf, maar ik hoop dat ook anderen dat kunnen zien door ons genen, dat we echt een rijkdom hebben en dat we in plaats van de beklagend waardigste mensen zijn, in feite hele rijke mensen zijn. Dat we echt iets hebben die anderen daar kunnen jaloers kunnen van zijn. En dat sprak mij aan, want het leven met Christus is ons gewin. We hebben inderdaad hier een leven die rijk is. En als we kijken naar veel andere christenen die in vervolgde landen leven, dan mogen wij inderdaad zeggen dat zij te beklagen zijn. Ik weet niet of jullie dat gebedskalendertje hebben van Open Doors, waar elke week of elke dag in feite, twee maanden aan een stuk, staat er daar een land en personen op waar we voor kunnen bidden. Mensen die vervolgd worden om hun geloof. En als je dan dat vergelijkt met ons leven, dan kunnen we inderdaad zeggen, wat een heerlijkheid, welk een voorrecht is het om hier in België te leven. We zijn niet te beklagen. Of ik toch niet, misschien anderen wel. Ik kan natuurlijk moeilijk oordelen hoe jullie leven. Maar we zijn een rijk leven. Of we hebben een rijk leven. En we danken. En we mogen daarvoor dankbaar zijn. En vrijdagmiddag was er ook een programma op de radio. Op Radio 1 tussen 12 uur en 12 uur 30 als ik dan naar huis rijd. Dan was het van een vrouw. Misschien hebben jullie dat ook gehoord. Namelijk Christa Bracke. Dat was een... Vroeger was ze presentator op Radio 1 en door een ziekte heeft ze haar beide benen verloren, of haar onderbenen en de helft van haar hand. En hoe dat die vrouw getuigde van haar leven, dat gaf mij echt hoop. Ik kreeg bijna de tranen in mijn ogen, omdat ze zo, ondanks haar ziekte, en ik denk niet dat dat een christenvrouw was, ik weet dat niet, maar ik denk het niet, maar ondanks haar ziekte, haar gehandicapt, was zij zo overtuigend en zo hoopvol naar andere mensen toe. En ik denk dat wij, of ik dacht bij mezelf inderdaad, wat zit ik soms te zagen over kleine dingen. Als je dan zo iemand hoort die zo blijmoedig getuigt en hoop geeft in het leven, en ze kent dan nog Christus niet, hoeveel te meer zijn wij dat niet als christenen. En ik hoop dat we ook meer van die hoop en van die rijkdom, van die blijheid kunnen uitstralen naar anderen toe. Want we hebben inderdaad een evangelie. Het evangelie van de genade. En soms wordt er wel gezegd, het is altijd genade. We spreken altijd over genade. Maar is dat niet de grondslag van dit alles? Met welke doel of met welke middelen of op wat mogen wij voor God komen? Op de genade. De genade die ons is gegeven door Christus Jezus. Want als we dat als onze goede werken en onze inzet brengt voor God niets voor. Het is enkel en alleen de genade van Jezus Christus. En wat is in feite genade? Ik heb het opgeschreven. Het is het bekwaam zijn voor die erfenis die ons is voorbereid. We leven hier op aarde en we weten onze toekomst ligt in de hemel. Maar hier op aarde worden we voorbereid om straks als levende stenen, als levende mensen te leven bij Christus. Onze erfenis wordt hier ergens, of onze erfenis ligt in de hemel. het evangelie van de genade. En ik denk dat we daar niet genoeg kunnen van begrijpen wat dat betekent, het woord genade. Want pas als we gaan begrijpen wat genade is, zal, of wat ons is geschonken door die genade, wat ons is gegeven door Jezus Christus, zullen we meer willen gebruikt worden en meer verlangen naar dat leven met Christus. Zullen we, zoals ik gebeden heb, willen gebruikt worden om levende stenen te zijn, om stromen van levend water in ons te hebben en dat uit te stralen, uit te spreken naar anderen toe. Dat is het wat mij de laatste tijd ook bezighoudt, namelijk die genade, die uitstraling, die blijdschap, die vrede, dat leven met Christus dat we, dat ons zo rijkelijk is gegeven en ons zo rijkelijk ook medegedeeld is, dat we dat mogen uitstralen naar anderen toe. En in de eerste plaats naar ons gezin, in de gezin waar we leven. Maar ik wil eerst nog het een en het ander voorlezen. Ik ga beginnen met 1 Colossenzen 1 vers 11 tot 20. Omdat dat heel nadrukkelijk beschreven wordt welke dankbaarheid en blijdschap we mogen hebben in Christus. En wie Jezus is voor ons allen. Daar staat er in vers 11 van 1 Colossenzen, vers 11 en 12. Zo wordt gij met alle kracht van God, zo wordt hij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. En dan komt het. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel door heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Het staat hier inderdaad zo heel mooi beschreven, dat wij leven op aard in het koninkrijk van de duisternis. We staan daar in feite niet zoveel bij stil. Maar het is zo. Want Jezus heeft zelf gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Want moest het wel zo zijn, dan zou ik komen en dan zou mijn engelen komen, of mijn legermachten komen en mij hieruit halen uit die situatie. Maar het is zo niet. Het koninkrijk van Jezus Christus is in de hemel. En wij leven hier op aard als zijn soldaten, als zijn discipelen, in het rijk der duisternis. In de macht der duisternis staat er. Maar we zijn daaruit verlost. We zijn verlost van die zondemacht. We zijn verlost uit vele dingen. Het is werkelijk heel belangrijk dat we dat mogen gaan zien. Uit wat dat we zijn verlost. En dan gaan we verder in de volgende versen. Wie is namelijk die Jezus? En dat staat er ook zo mooi geschreven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeboren der ganse schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het geeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijn kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op de aarde is, het zij wat in de hemelen is. Hier wordt ook weer gesproken van die verzoening. Hier wordt ook weer gesproken van die machten, zowel in de hemel als in de aarde, van dat koninkrijk, van die strijd tussen die twee koninkrijken. En hieruit kunnen we ook weer afleiden dat wij, christenen, verlost zijn. Dat wij verzoend zijn, zoals het mooi, zo mooi staat, dat wij met hem verzoend zijn door het bloed des kruises. En het spreekt mij altijd aan als we dat mogen ervaren in onze leven, dan dat we dat laten doordringen, wat dat werkelijk betekent. Die verzoening, die genade en dat bloed dat Jezus voor ons heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Het is ook dat die ons moet aanzetten in feite om vurig te zijn voor Christus. En dat kan alleen maar door het geloof in ons, en ons persoonlijk geloof, en het aannemen van ons geloof. Daarvoor moeten we bidden, omdat we dat meer en meer zullen in ons leven gaan ervaren. Die persoonlijke nood, dat persoonlijk vuur, die ons moet gegeven worden om juist dat wat Christus wil, namelijk zijn getuige te zijn, dat te laten uitkomen in onze levens. En dan wil ik in feite teruggaan naar onze tekst die op jullie blaadje staat, want daar feitelijk wil ik mee beginnen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik het zeker al een keer heb verteld. Ik ben er niet 100% mee zeker, maar gisteravond toen ik het volop aan het voorbereiden was, dacht ik bij mezelf, dat komt me hier bekend voor. Misschien is het al een tijdje geleden dat ik hier nog een keer stond, misschien zijn het jullie vergeten. Maar ik dacht bij mezelf, heb ik dat niet al een keer nogmaals verteld. We zullen zien. Maar het hield mij bezig. En ik was daar ook inderdaad ook weer door bepaald hoe belangrijk het was voor het volk Israël. Want het Oude Testament, ik heb het al zo vaak gezegd, is voor mij altijd een inspirerende bron geweest. Het is altijd iets dat mij bemoedigt. Hoe mensen in dat Oude Testament door God worden behandeld. Hoe God handelt met mensen. En dan zien we ook door het Oude Testament heen hoe zwak die sterke mannen Gods vaak zijn. Maar hier gaat het in feite om het volk Israël. En in Exodus, daar gaan we beginnen. Zoals het ook in onze tekst staat, staat er daar het woordje heilig en eerstgeboren. Ik heb dat nu vergeten van aan te halen. Maar we gaan naar Exodus 13. Over het volk Israël. Als we een beetje de geschiedenis kennen van het volk Israël, dan staan we hier in Exodus 13 met de uittocht, beide uittocht. Ze hebben zo pas uit het land Egypte bevrijd, of zijn uit het land Egypte bevrijd, en zijn ze overgeplaatst naar het land dat God had beloofd, namelijk het land Canaan. En ze waren op weg om dat land in te nemen. En hier zien we dat God tegen Mozes spreekt. En het is heel belangrijk om dat te zien. Ik sta er altijd mee stil. En ik ben ervan overtuigd dat het Joodse volk heel goed wist met wat dat ze bezig waren. Als God iets doet, dan wil hij dat aan de mensen heel bijzonder laten doorschijnen. Van kijk wat ik doe het niet zomaar. Het is altijd met een bepaalde bedoeling. En ik wil dat jullie dat heel goed inprenten. Maar ik ga eerst mijn tekst lezen. Daar staat er namelijk in hoofdstuk 13 vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes, heilig mij alle eerstgeborenen die onder de Israëlieten voor het eerst uit de moederschoot voorkomen, zowel van mens als van dier. Ze zijn mijn eigendom. En natuurlijk, als je dat zo leest, dan vraag je af, waarom zijn zij Gods eigendom? Waarom wil God van de mensen, van de Israëlieten, juist de mens en het dier die eerstgeboren is, heiligen? Wat is het woord heiligen? Wij zeggen altijd heiligen, dat is apart gezet worden tot de dienst van God. Is dat dan mediteren? Is dat dan niet werken en enkel bezig zijn met de dingen van God? Hier vraagt God dat specifiek. Van kijk, de eerstgeborenen die eerst uit de moederschoot zijn gekomen, en elk dier, die zijn mijn eigendom. Dat was iets bijzonders, iets speciaals. God had daar ook zijn bedoeling mee. Bij ons thuis werd er vaak wel eens gezegd, de eerstgeborene, dat is onze Hannes, en die heeft wel het voorrecht. Want als je ziet welke voordelen eraan verbonden zijn aan de eerstgeborene, dan krijgt hij een dubbel deel van de erfenis dan van al de andere kinderen. Ik weet nu niet, als ze zoveel gaan moeten erven bij ons, maar in die tijd was dat zo. De eerstgeborene, die kreeg een dubbel deel dan de anderen. Maar wat er niet bij gezegd wordt, is dat die oudste dan ook de verantwoordelijkheid had om voor zijn ouders te zorgen. En als die zussen had of familieleden die niet getrouwd waren, dan moest hij ook daarvoor zorgen. Het was niet zomaar een voorrecht, het was ook een plicht. En dat is ook het belangrijke van het eerstgeborene te zijn, om zorg te dragen voor de familie. Maar waarom geeft God nu juist dat hier, na de uittocht van Egypte, want we zijn hier juist bij het begin van de uittocht, als je de bladzijde terugkeert, dan zie je dat daar nog de tiende plaag wordt gegeven, en dat ze dan bevrijd worden, dat ze het Pascha vieren, en dat ze dan pas, dat ze staan op het punt om te vertrekken door de Schelfzee. Dus hier zegt God al van, kijk, hier, jullie zullen mij, jullie eerstgeborenen, en de dieren aan mij, zijn mij ten eigendom. En dan staat er altijd, of dan het gevolg of het antwoord geeft God altijd zelf. Namelijk,
In vers 14 staat er, wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan, dat eigendom? Want wij, of dat eerste geboorterecht en heilig zijn, wat betekent dat? Wij denken vaak dat heilig zijn, inderdaad, wij houden ons apart van de wereld. Maar we kunnen ons dikwijls zo apart van de wereld gaan houden, dat we niet meer in de wereld een getuige zijn, en dat we niet meer uitkomen voor de naam van Jezus. En ik denk niet dat dat de bedoeling is van ons christen zijn, om ons hele dagen op te sluiten, of op te sluiten. Het kan, van sommigen kan dat wel gezegd worden, ik wil hier niet veralgemenen, om stil te worden, om te bidden, maar dat is niet de bedoeling. God wil dat wij in de wereld staan, op die beloften heilig zijn, apart gezet zijn, om zijn getuige te zijn. En om terug te keren naar onze tekst hier in Exodus, zoals ik zeg, in vers 14, daar staat er dan, wat betekent dat? Wat betekent dat dan, dat heilig zijn, dat eerstgeborene? Is dat zo belangrijk? Inderdaad, dat is heel belangrijk. En daarop komen we dan straks terug. Wat betekent dat? Dan zult gij tot hem zeggen, met een sterke hand geeft de Heere ons uit Egypte uit het diensthuis geleid. Want toen Farao bezwaar maakte ons te laten gaan, doodde de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte. Zowel de eerstgeborenen der mensen als die van het vee. Daarom ben ik gewoon alle mannelijke dieren die voor het eerst uit de moederschoot voorkomen, de Heere te offeren, terwijl ik alle eerstgeborenen mijner zonen los. Het zal een teken zijn op uw hand en tot een kenteken tussen uw ogen zijn. Want met een sterke hand geeft de Heere ons uit Egypte geleid. Wat was de bedoeling? De Israëlieten moesten heel goed weten waarom ze werden verlost. En dat die kostprijs niks was. Dat God niet zomaar met plezier de eerstgeborenen van de farao en een gans het Egyptische volk liet doden. Het was daar een prijs aan verbonden. God heeft inderdaad zijn volk geleid uit Egypte. Met sterke hand. En wij kunnen zeggen, wat is God hard? Inderdaad, soms is God heel hard. Vooral als mensen zich niet willen laten bekeren. Had de farao en het Egyptische volk niet de kans gekregen, na 9 plagen, te moeten zeggen van, kijk, inderdaad, God is mij te machtig. Ik sta niet boven God, ik kan daar niets tegen doen. Hadden ze geen tijd gehad om zich te bekeren, dan zou God nooit die eerstgeborene gedood hebben. En dat is de ene kant. En aan de andere kant moet ook gezegd worden dat de Israëlieten in feite heel goed bewust waren van welke genade zij van God hebben gekregen. Waren ze zoveel beter dan die Egyptenaren, als mens dan? Nee, ze waren niet zoveel beter. Integendeel, want ook zij hebben wonderen en tekenen meegemaakt. Ook zij zijn een enorm bevoorrecht. Heel die tocht door de woestijn hebben ze enorme tekenen en wonderen gezien die wij in ons eigen leven misschien nooit zullen meemaken. Of nooit zullen meemaken. Zij hebben het wel gezien en toch waren ze zo ondankbaar. Dus in feite van geloof waren ze niet veel beter dan de Egyptenaren. Maar God heeft zijn verbond met Abraham hier laten gelden. Uit genade zijn zij gekocht. Uit genade zijn zij gekocht. En dat was het teken dat ze Hans de tijd ook moesten herinneren. Tot de dag van vandaag zijn de Israëlieten nog steeds bezig, of de Joden, de orthodoxe Joden, ik ga daar straks iets op zeggen, of terug op komen, bezig om hun eerstgeborenen te heiligen aan de Heere. En dat wil namelijk God van, kijk, jullie zijn wel een apart volk, jullie zijn wel mijn eigendom, en jullie hebben bepaalde voorrechten, maar vergeet het niet, jullie zijn geen haar beter dan al die anderen. Jullie moeten niet hoogmoedig doen. Jullie zijn gekocht uit de genade die ik gegeven heb. En ik vond dat zo'n prachtig beeld, dat God dat niet zomaar loslaat. Van kijk, oké, ik heb jullie gered. Ik heb jullie inderdaad getrokken uit de macht van de duisternis, uit het land van de slavernij, naar een beloofde land. Maar het heeft mij wel iets gekost. Het doden van de Egyptenaren was niet een plezier voor God. Besef heel goed hoe lief ik jullie heb. Want daaruit kunnen jullie leven. Daaruit zijn jullie getrokken. En doe het tot een instelling voor altoos. En ook dat is een beeld voor ons, omdat wij ook, en ik wil alleen maar verduidelijken welke genade wij hebben gekregen. En dat genade niet goedkoop is. Het kost iets. Het heeft God zijn zoon gekocht. Het heeft de Egyptenaren hun zoon gekost, hun dieren. En voor ons, voor enkel en alleen voor ons. Het kost iets. God heeft inderdaad zijn enige geboren zoon gegeven voor ons mensen. En straks hebben we nog een heiligdom, een erfenis in de hemel. Het is heel belangrijk om dat te mogen zien. Welke genade ons is gegeven. En genade is niet goedkoop. En het is ook niet zo dat genade ons in staat stelt om van alles te doen wat we willen. Daarvoor moeten we ook maar eens Romeinen lezen. Maar ik ga daar nu niet over ingaan. Maar ik wil alleen maar duidelijk maken wat genade voor mij inhoudt. En welk een kostbaar goed dat is. En dat ik mij daardoor, of wij als gemeente, ons laten vullen. En daarvoor ons ook uitstrekken naar de liefde van Jezus. En dan lezen we verder. Want hoe gaat dat nu in de praktijk? En daar wil ik wel ook een woordje over zeggen. Ik vind het altijd goed als je, of tenminste, ik wil altijd dingen lezen. En als je dan dingen leest, dan wil ik in de praktijk dat mij voorstellen, wat houdt dat nu in? Iemand heiligen, de eerstgeborene. En de Bijbel, die verduidelijkt alles zelf. En natuurlijk, via de computer kunnen we de dag van vandaag alles gaan opzoeken. En is het op een klik op de muis, hup, daar staat het erop. En daarvoor wil ik verder gaan naar nummer 8, vers 18. Ik denk dat ik je een overgeslagen heb. Ik hoop dat jullie nou allemaal een beetje mee zijn. Hier staat er namelijk, de eerstgeborenen behoren aan God, zowel van vee als van mensen. Hoe ging dat dan in de praktijk? Want we lezen het hier en wij zijn dan niet gewoon onze eerstgeborenen aan God opgedragen. Nee, dat kennen we niet. Dat was typisch iets voor het Joodse volk. Waarom? Omdat ze heel goed zouden weten wat het heeft, welke genade ze hebben gekregen van God om uit Egypte te worden geleid. En dan lezen we in vers 18 van Numeri 18. Of vanaf vers 17. Want alle eerstgeborenen onder de Israëlieten, zowel van mens als van dier, zijn mijn eigendom. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, heb ik hen mij geheiligd. En ik nam de Levieten in de plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten. En ik gaf de Levieten uit de Israëlieten als geschonkenen aan Aaron en zijn zonen, om de dienst der Israëlieten bij de tent der samenkomst te verrichten, en om verzoening te doen over de Israëlieten, omdat er geen plaag zij onder de Israëlieten. Met andere woorden, God verzag een ander middel, namelijk die eerstgeborenen, dat was heel belangrijk, maar in de praktijk was dat moeilijk. En daarvoor verzag God de Levieten. Zij moesten namelijk de dienst van God voorbereiden. Zij hadden de dienst, namelijk de taak opgekregen als Leviet, als afstammeling van Aaron en zijn zonen, hadden zij de opdracht om dat volk, dat heilig volk, apart gezet door God, wandelend met God, want de tabernakel en in de ark was God aanwezig. Denk maar aan de vuurkolom en de wolkkolom. God was daar echt aanwezig in hun midden. En niet alleen, niet omdat de eerstgeborenen zouden die dienst moeten verrichten, nam God een volk apart, een stam apart, namelijk die Levieten. En zij moesten die eerstgeborenen vertegenwoordigen in het koninkrijk van God. Zij hadden de opdracht om de dienst aan God te verrichten in plaats van die eerstgeborenen onder de mensen. Dat was een instelling die God had gegeven om dat te doen. Telkenmaal opnieuw werd dat gebod onderhouden. Het was niet zomaar dat het achter een aantal jaren was vergeten. Het moest voor altoos en immer ingesteld worden. En dan wil ik nog verder lezen in nummer 18, vers 16, om nogmaals te benadrukken hoe dat in de praktijk hing. Daar staat er, alles wat het eerst uit de moederschoot voorkomt van al wat leeft, alles wat het eerst uit de moederschoot voorkomt van al wat leeft, hetgeen zij de Heer aanbieden, zowel van mensen als van dieren, zal voor u zijn. Dat was dus voor de Levieten. Alleen zult ge de eerstgeborenen der mensen loskopen. Ook zult ge de eerstgeborenen van de onreine dieren loskopen. Wat zijn losprijs aanhaalt, hij zult hen zodra zij 1 maand oud zijn loskopen, volgens uw schatting, tegen een bedrag van 5 sikkels naar de heilige sikkel. Hier zien we terug dat gebod dat God gaf in Exodus 13, hier in de praktijk wordt omgezet. Namelijk, de mensen moesten komen naar de priester met hun eerstgeborenen. En dan staat er hier nog zo mooi bij, wie moesten ze loskopen? De eerstgeborenen en de onreine dieren. Wij worden hier in dat stukje in feite ergens vergeleken met de onreine dieren. Triestig dat God ons mensen gelijk stelt met onreine dieren. Want de reine dieren, als je verder leest, die waren voor God, dat was niet nodig dat men dat loskoopt. Zij waren rein, ze waren voor God bestemd. Dus wij mensen worden door God in feite gelijkgesteld met onreine dieren. En God weet wel waarom dat hij dat zegt. Want in ons zit er ook niks goeds. We zijn niet geneigd om God te dienen. Integendeel, we moeten beseffen wat er in ons leeft. En dan staat er hier zo mooi dat de eerstgeborene, de vader komt met zijn kind na de priester. En die zegt, kijk, hier is mijn eerstgeborene, mijn eerste zoon die uit de moederschoot komt. En ik geef hem aan u, als een opdracht die God mij heeft gegeven. En dan zegt de priester, dan is er ook een heldbedrag bij gemoeid, zoals het hier staat, 5 sikkels naar de heilige sikkel. En ik heb dat opgezocht. De dag van vandaag doen de orthodoxe Joden dat nog altijd. En dat bedrag bedraagt 38 euro. Het is wel niet zoveel, maar het is een symbolische waarde. Namelijk dat de Joden de dag van vandaag nog altijd dat gebod teruggrijpen naar die uittocht, die verwijst naar die uittocht naar Egypte. Dat ze heel goed bewust zijn, de Joden, van kijk, we zijn inderdaad een apart gezet volk. Wij zijn losgekocht. 3 of 4.000 jaar geleden is dat gebeurd. Heeft God daar door Mozes gesproken van heiligt mij de eerstgeborene van alle Israëlieten en de eerstgeborene van het vee. Daar op dat moment heeft God dat woord gesproken. En de dag van vandaag doen de orthodoxe Joden en misschien nog anderen dat in de praktijk nog. Ze geven het kind aan de priester en de priester zegt... Ik ga het een keer voorlezen, maar ik heb het afgelezen of afgeschreven van het internet. De vader die brengt het kind na 31 dagen oud tot de priester. En de priester vraagt dan, heeft je mij die eerstgeborene of wil je dat geld geven? Ze kunnen natuurlijk een keuze maken. En natuurlijk zegt de vader, het kind wil ik terug. En de priester die heeft het kind dan terug aan de vader. En het geld houdt hij zich dan voor hem. En hij zegt erbij, in deze ruil, dat geld in ruil voor dat kind. Hierdoor wordt hij vrijgesteld van het eerste geboorterecht. En dan zegt de priester ook nog zo mooi in het gebed, het is natuurlijk van orthodoxe Joden, het heeft niet met ons geloof te maken, maar bedoel met ons geloof. Dan zegt hij, gewoon om aan te geven dat die orthodoxe Joden nog steeds bewust zijn van wat hen is gegeven in Egypte of uit Egypte. Dan zegt hij zo mooi, hij is binnengetreden in het leven, in de Torah en in de vreze des hemels. Dat is dat voorrecht dat de orthodoxe Joden zien. Dat ze heel goed weten, wij zijn inderdaad bevoorrecht. Wij zijn inderdaad bevoorrecht. Wij zijn vrijgekocht. En is dat nu belangrijk? Voor ons is dat belangrijk. Waarom is dat voor mij belangrijk en voor jullie belangrijk? Omdat de Joden heel goed weten wat het betekent om vrijgekocht te zijn. Natuurlijk weten we dat Jezus fel tekeer gaat tegen die fariseërs. En dat de Joden inderdaad zo op hun strepen stonden dat ze zeiden, wij zijn afstammeling van Abraham zijn. Wij zijn afstammelingen van Abraham, kan er ons iets dan gedaan of misdaan? Tenminste, wij zijn een bevoorrecht volk. En wat antwoordt Jezus daarop? Zelfs van die stenen hier kan ik Joden maken. Met andere woorden, in het Nieuwe Testament verandert alles. Maar ik wil alleen maar aangeven hoe belangrijk het is voor de Joden de dag van vandaag om stil te staan bij wat 3 of 4.000 jaar is gegeven. Dat ze weten, ze zijn apart, ze zijn gekocht uit Egypte, uit de slavernij, om toe te behoren aan een hemels koninkrijk. En zo zou het ook met ons moeten zijn. Die bewustwording van dat geloof wat ons is gegeven in Christus Jezus. Namelijk dat wij, net zoals de Joden, heeft God recht op toewijding. Wij hebben het recht, of wij mogen ons toewijden aan God. En dat is juist zo bijzonder, hoe dat we dat in ons eigen leven gaan doen. Daarvoor is er ook persoonlijk geloof nodig. Ik kan dat wel gaan uitleggen. Ik kan ook een getuigenis zijn van mijn eigen leven. Maar het is ieder persoonlijk, hoe gaan wij op onze manier, wat wil God van ons toewijden in de dienst van God. En we lezen namelijk dat de kerken en de jeugd, de mensen en de jeugd, tenminste de kerken, de rug toekeren. Ook in ons eigen gezinnen zijn er kinderen die zich nog afkeren van God. En ik weet niet als jullie het zoeklicht kennen, maar van de week stond er een artikel in, namelijk, zoals ik het juist heb gezegd, de redenen waarom mensen zich afkeren van God. Waarom? Er zijn daar inderdaad redenen voor. Waarom zijn onze kinderen niet bezig met de dingen zoals wij ze graag zouden hebben dat ze dat doen? Waarom? En er zijn een aantal redenen dat ze hier aangeven. Namelijk de eerste dienst, en ik zal de jeugd, als ik dat zal zeggen, ze zullen direct amen opzeggen, onze jeugd zegt niet veel amen. De kerkdiensten zijn vaak saai. Dat was een van de redenen dat aangegeven wordt waarom dat mensen zich het geloof afkeren. De kerkdiensten zijn vaak saai. En dat ligt natuurlijk wel aan ons allemaal, hier als broeders en zusters, om onze kerkdiensten levendig te houden. Hoe dat we dat dan gaan ook doen, dat weet ik niet. Maar zijn wij zelf als een bruikbaar instrument in Gods hand? En natuurlijk, de kinderen zijn ook verantwoordelijk, want het is gemakkelijk zeggen dat alles saai is. Maar als je nooit recht staat en nooit je mond open doet, dan blijft het even saai, dan gaat er nooit iets veranderen. Maar dat is een van de redenen dat ze aangeven, de kerkdiensten zijn vaak saai. Dus wij hebben altijd een reden om iets aan te geven, omdat we iets niet zouden hoeven te doen. En onze kinderen zijn daar ook heel sterk in. En dan nog een tweede reden was, christenen gedragen zich dikwijls slecht en kunnen zich niet verdedigen. Ons gedrag is ook bepalend. Als wij thuis anders zijn dan in de kerk, dan moeten we ons daar vragen bij stellen. Dan zijn onze kinderen de eerste zullen zijn die dat zullen zien. En zeggen, ja, die man of die vrouw is niet echt. En dat is heel belangrijk dat we onszelf gaan afvragen, zijn we echt? God vraagt geen perfecte mensen, absoluut niet. Wij hoeven niet perfect te zijn, maar we hoeven wel echt te zijn. En eerlijk te zijn, als we worstelen in het geloof. En wie worstelt niet in het geloof? Met heel belangrijke vragen raak ik er soms ook niet aan uit. Maar we moeten eerlijk zijn. Het geeft geen zin van hier van voren te gaan staan prediken. En te gaan zeggen van alles en nog wat. En te gaan proclameren dat we moeten bidden en bijbelstudies en van alles en nog wat doen als we thuis nooit onze bijbel open doen. Als we thuis nooit bidden. Onze kinderen zijn de eerste die dat zullen zien. Ze zullen het misschien niet aanwijzen, ze zullen het misschien niet rechtstreeks zeggen tegen ons, maar ze zullen er wel onderling over spreken. En ik moet eerlijk toegeven, als ik de prediking heb, dan lees ik ook wel meer in mijn bijbel. Onze Silas is dan ook de eerste, zegt hij dan, het zeker de preek. Ja, natuurlijk, het is zo, ja. Als je moet spreken, dan moet je natuurlijk iets opvangen. Dan moet je er wel iets voor voorbereiden. Inderdaad, en ik geef dat toe, dat is ook vaak in mijn eigen leven zo. Het woord van God is gemakkelijk om dat langs de kant te schuiven. Maar, als we eerlijk zijn, als we oprecht blijven, dat is het belangrijkste. En een derde reden is, het discipelschap kost te veel. We moeten er zoveel dingen voor opgeven. Dat is ook een reden die vaak wordt gezegd. En inderdaad, iets opgeven. Dus ik heb het al zo vaak gezegd, toen ik tot bekering kwam, of tenminste toen ik de eerste keer naar de bijbelstudie ging bij Mark Anuella, dan waren er twee dingen die mij opviel, of die mij bijgebleven zijn. Want van heel die bijbelstudie heb ik verzekerd geen woord begrepen. Het is de waarheid. Ik wist direct, het was een stem die in mij zei van, dat is de waarheid. Hoewel dat ik er niets van begrepen heb. En wat zal mij dat kosten? Wat zal mij dat kosten? En inderdaad, Jezus zegt ook tegen ons of tegen zijn discipelen, berekent de kosten om een discipel te zijn. Berekent de kosten. En dat vergeten we vaak. Dat er daar toch een kostprijs of een kostplaatje aan hangt. En dat kostplaatje is niet zo erg. Als ik kijk in mijn eigen leven, of in ons leven als gezin, dan mogen we eerlijk zeggen dat we in oprechtheid hebben gewandeld. Zijn wij perfecte mensen? Absoluut niet. Is ons gezin perfect? Absoluut niet. Het wordt nog dikwijls een keer met woorden over en weer geslagen, wil ik niet zeggen, maar kom. Soms wordt er een keer met een deur gegooid ook, ja. Maar, ben nu mijn draai kwijt. Maar inderdaad, wat we voor terugkrijgen, als God iets vraagt en wij geven iets, dan mogen we weten dat God iets in de plaats zal teruggeven. En als we nu kijken naar ons 28 jaar christen zijn, dan mag ik inderdaad zeggen, wat ben ik blij dat ik een christen ben. Want wat ging mijn leven totaal anders zijn als ik Christus niet had leren kennen? En ik bedoel dan nou niet naar de vooruitblik naar de hemel of naar de erfenis die mij te wachten staat, maar hier mijn natuurlijk leven in dit koninkrijk van de boze. Ik ben daar heel dankbaar voor dat ik Jezus heb mogen leren kennen in mijn leven. Ik ben niet zo'n evangelist en ik sta ook op mijn werk niet te springen om de mensen te gaan vertellen over het evangelie. Dat ligt nou eenmaal niet in mij. En ik ben daar soms ook wel een beetje onbetand van, maar als, ja, het is nu eenmaal zo. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik een christen ben. Want mijn leven is zoveel rijker geworden. Ik denk nu ook, we gaan nu volgende week naar Moskou, naar een trouw van Nadia, misschien weten jullie dat niet. Maar dat zijn ook dingen die door ons christen zijn is gegroeid. Als we geen christen waren, dan zouden we misschien met Simona en Nadia nooit op weg zijn geweest. Dan zouden we het al lang opgegeven hebben. Er zijn mensen die ook geen christen zijn die dat wel doen. Maar ik bedoel dan voor ons als gezin. Want niet iedereen is gelijk. Maar door het christen zijn hebben we andere mensen andere dingen geleerd. Mogen wij uitdelen, mogen wij geven, mogen we liefde geven, mogen we zelfs Jethro in ons gezin opnemen. Ook dat is een zegen, want als we geen christen waren, misschien gingen we dat ook niet gedaan hebben. Gingen we echt meer op onszelf geleefd hebben. Materialistisch misschien, ik weet het niet. Het heeft zoveel rijkere dimensie aan uw leven als je christen bent. En ik hoop dat onze kinderen dat ook in hun eigen leven mogen ervaren. Dat ze dat mogen zien van pa en ma. En ik hoop dat ook voor jullie, dat ze dat mogen proeven. Van kijk, ze hadden toch iets meer. Ze hebben gekozen voor de Heere Jezus. En het is dan ook heel fijn als mensen bij u komen en zeggen, hoe doen jullie dat? Onlangs was er een jong gezin. Ze hebben 3 kinderen. Het zijn ook arbeiders, om maar eventjes terug te komen. Het zijn arbeidersgezinnen, ze werkten er maar 2. En ze kwamen naar ons, hoe dat het komt. Wij waren voor hen ergens een voorbeeld voor in ons christen zijn. En ik wil daar niet in overdrijven. Ik wil ook mezelf niet daarin verhogen. Maar ik wil wel zeggen hoe het is. Want ik zeg nogmaals, wij zijn geen perfect gezin en geen perfecte christenen. Maar dat deed mij deugd aan mijn hart dat we door onze levenswijze, namelijk dat wij in de tijd hebben gekozen voor 1 daguur om zo te leven. En we zijn daar enorm door gezegend. En die mensen, die jonge mensen, kwamen dan naar ons toe om te vragen, hoe doen jullie dat? Hoe kunnen we, jullie zijn voor ons een voorbeeld, wij willen ook zo graag leven, hoe doen jullie dat? En ik denk, als je dat dan hoort, dan moet je inderdaad dankbaar zijn. Dat God u wil gebruiken voor anderen, door anderen heen. En die mensen die hebben ook, die vrouw is gestopt met werken, ze hebben ook maar 1 daguur, 1 loon. Ze zijn ook maar een arbeidersgezin, want het is natuurlijk gemakkelijk als je ingenieur bent en daar dubbel zoveel verdient dan iemand die in een fabriek werkt. Dan is het niet zo moeilijk om rond te komen. Maar als arbeider rond te komen met 1 loon is het soms moeilijk. En het heeft inderdaad ook strijd gekost voor ons als gezin. En nog, het gaat niet altijd van een leien dakje. Maar als we zien wat God in die 28 jaar heeft gedaan, dan zijn we dankbaar. Dan mogen we inderdaad dankbaar zijn dat God ons heeft gebruikt. En het bemoedigt het ons, vooral ook voor mijn vrouw en ik, dat jong gezin ja, ook die stap wilde zetten in geloof. Want we leven nu allemaal in een wereld die gejaagd zijn. We moeten met 2 gaan werken om, denken we, rond te komen. Maar, en ik kan natuurlijk niet zeggen hoe jullie moeten leven. Maar het is wel zo dat God nog steeds niet verandert. En wil dat zeggen dat het allemaal van een leien dakje gaat? Nee. De mensen die ons kennen, die weten hoe wij 15 jaar hebben geleefd in ons huis. We moeten eerlijk zeggen, en voor mijn vrouw was dat ook soms wel lastig. Het was niet altijd even plezant. We hebben 15 jaar verbouwd en met onze kinderen in de living gewoond. En het was voor onze kinderen nog altijd de beste tijd in die living. Ik ga er niet over uitweiden. Maar we hebben wel die keuze gemaakt om God te verheerlijken in ons leven. En te zeggen, kijk God, wij vertrouwen op u. Hij die zegt, die niet verandert. En dan zien we, na een verloop van tijd, dat we toch zijn gezegend op materieel vlak, maar vooral ook op geestelijk vlak. Want die lessen, die levenslessen, dat waren voor ons heel kostbare levenslessen. Namelijk dat God 100% te vertrouwen is. Dat het niet is vanuit de boekjes en niet vanuit de zendelingen die in Afrika of in Amerika of waar dan ook zijn, maar dat je dat persoonlijk in je eigen leven kunt getuigen van daar heeft God mij gezegend. En als we terugkijken, dan zeg ik elke dag, dank u God, u hebt mij gezegend. Een volgende onderwerp, of een volgende ding was, Als God liefde is en toch niets doet tegen alle ellende in de wereld, kan men dan nog geloven in een God? Inderdaad, er is zoveel ellende in de wereld. Ik heb het zo pas ook voorgelezen van onze broeders en zusters in Sudan of waar ook ter wereld, in die moslimlanden die vervolgd worden. Die mensen hebben te lijden. Wij lijden, ik kan niet algemeen spreken, maar tot nu toe mag ik zeggen dat ik nog niet veel miserie heb gekend. Maar die mensen die vervolgd worden om hun geloof, die in gevangenis zitten om hun geloof, die hebben lijden. En inderdaad, is God dan nog? Dat is ook weer een excuus om niet te moeten geloven. Maar God is er, ik heb het zo pas gezegd. We leven in het koninkrijk van de duivel. God heeft dat ons gezegd. Jezus heeft het zo vaak aangehaald. Laten we het ook geloven dat we inderdaad in het koninkrijk van de duivel leven. Want we weten niet wat er ons nog te wachten staat. We weten het niet. 60 jaar geleden was er hier een burgeroorlog. 100 jaar geleden was er een. En sommige mensen hebben daar heel wat onder geleden. Ik sprak daarover van mijn vader. En mijn vader zei, ja, ik heb inderdaad de oorlog meegemaakt, maar veel miserie hebben we niet gekend. Het is dan ook nog afhankelijk van de plaats waar je woont en de plaats waar je zijt. Want dat is ook afhankelijk. De mensen in Gent, we hadden een tante wonen in Gent in die tijd. Waar in die tijd, ja. Zij woonden in Gent, hun thuis was in Gent. En inderdaad, die mensen hebben honger geleden. Die mensen hebben afgezien. Maar mijn vader zei altijd, ik heb heel weinig van de oorlog geproefd. Het hangt heel veel af van de plaats waar men is op dat moment. Maar dat is geen excuus om niet te geloven in God. Want het koninkrijk is van de duivel. En als we de televisie opendraaien, als we kijken naar het nieuws, dan zien we welke miserie er ganse dagen op ons afkomen. Soms zijn je geen hoesting meer om te kijken, want het is enkel en alleen maar miserie. En dan is er nog een volgende punt. Ook, en wij worden daarin enorm door misleid en meegesleept, namelijk door de wetenschap en door de media, die de ontkenning en alles op onze weg brengen om het geloof af te breken. Heel veel. We zijn er niet van bewust hoeveel de media en de wetenschap ons geloof in de put boort. En we kunnen daaraan meedoen, maar we kunnen daar ook tegen de stroom ingaan. En ik ben zeker geen wetenschapper. Ik weet nog in de tijd dat onze Hannes studeerde in Rode, dat ze ook vaak met die dingen afkwamen. Maar ik had daar absoluut geen antwoord op. Ja, die mensen kunnen dat allemaal heel mooi uitleggen en heel mooi voorstellen dat het inderdaad soms tot een punt komt van, is er inderdaad nog een God? Maar dat is ook een tactiek van de duivel. En dat moeten we altijd ergens in ons achterhoofd houden van, de duivel zal alles in het werk stellen om ons af te houden van het geloof. Denk maar aan Mozes, die door de farao, de duivel, werd weerhouden om uit te gaan. Maar de duivel is geen overwinnaar, Jezus is overwinnaar. Dus dat is heel belangrijk om dat te zien. En ook onze kinderen te bewaren van die media. En het is een strijd, ook in ons gezin, kwestie van computer, spelletjes, Facebook, gsm's. Dat is ongelooflijk, die gasten zijn daar, ze zijn allemaal wakker en het eerste wat ze doen is al op Facebook zitten. Dat is ongelooflijk. Ik hoop dat het hen niet meesleept, want het is ongelooflijk, ongelooflijk. En wij zelf ook. Wij hadden vroeger geen televisie, geen computer en dat was bij ons ook anders. We hadden veel meer tijd om rustig in de zetel te zijn en niets te lezen. En nu, we zijn zelf al meegesleept door die computer. We moeten ook onze mails zien. Ik wil ook graag kijken naar het nieuws nu. En het neemt allemaal zoveel tijd in beslag dat het ons nalaat in feite van het woord te lezen. En dan is er nog iets. En dat is dan het laatste dat ik wil mee afsluiten. Ik vond dat wel een beetje straf. Maar ja, kijk, het stond er nu eenmaal. Als men voorhuwelijkse seks verbiedt, gooi je het bijltje bij neer. Daar komt het op neer in onze maatschappij. Het is allemaal genot. Het is maar genot in het leven die telt. De mensen leven maar van genot. En ik denk dat Jezus dat ook heeft voorspeld. De eigenliefde op het laatste der dagen. Eigenliefde. Ik vond dat wel een feit bijzonder dat onder de christenen, en ik weet het, we hebben ook kinderen, dat als voorhuwelijkse seks, als dat verboden wordt, als je dat aanhaalt, dat ze al teruggrijpen, dat ze al terugkrabbelen. En dat is iets wat wij, of we leven zodanig in een tijd dat door de media, ook weer al beïnvloedbaar, dat het allemaal normaal lijkt. En moet eerlijk zeggen, we zijn er ook door besmet. Als we eerlijk zijn, we zijn ook door. Als ik nu misschien een jaar of 20 was, wat zou ik dan doen? Ben ik zoveel beter of mijn kinderen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik zou misschien... Ik weet het niet. Je kunt daar geen antwoord op geven. We zijn nu zoveel ouder en zoveel wijzer, denk ik. Maar het is niet altijd gemakkelijk. En het is heel belangrijk om dat ook aan onze kinderen door te geven. En we kunnen ook door de media verleid worden. Denk maar uit, wordt hier vaak gezegd over die pornografie. Het is allemaal open en bloot de dag van vandaag. En wij mannen, wij staan onder de verleiding daarvan. En dat is waar. En ik weet niet als jullie het tijdschrift Smak hebben, of jullie dat kennen. Het heeft daar een prachtige getuigenis in gestaan van iemand die als jeugdwerker getuigt van zijn verslaving van pornografie. En moet eerlijk zeggen, het heeft mij ook bemoedigd dat iemand zo open en bloot daarvan getuigde. Ik vond dat echt eerlijk. En dat moeten we ook kunnen, eerlijk zijn. Eerlijk naar onze kinderen toe. Want een worsteling, niemand worstelt alleen. We hebben allemaal onze eigen specifieke zonde waar we mee worstelen. Maar we vergeten het vaak, en dat staat er nu niet bij. We denken vaak aan die extreme gevallen van zonde. Maar weet je wat er ook zo vaak aangehaald, die in feite in dezelfde lijn staat van hoereerders, namelijk heldgierigen. Dat staat in dezelfde lijn en we gaan dat een keer opzoeken. Want we kunnen altijd spreken van die seksuele zonden, maar heldgierigen. Wat staat er van heldgieren? Ze zullen het koninkrijk God niet beërven. En wat is nu een heldgierige? Wij zijn rijke christenen. Moet je eerlijk zeggen, wij zijn rijke christenen. Als ik kijk wat ik heb, dan ben ik rijk en ben ik ook daar dankbaar voor. Mijn heldgierigen, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. We moeten oneens nadenken. Want de dag van vandaag, zoals ik al heb gezegd, is ook onder de wereld en ook onder de christenen held een afgod geworden. Als we niet genoeg op onze spaarboek hebben, dan voelen we ons onveilig. Iemand zei tegen mij, hoe doen jullie dat? En ik antwoordde hem, misschien heb ik niet zo'n grote spaarboek als jullie. En dat is misschien wel ook de reden. Als we geen paar honderdduizenden francs op onze spaarboek hebben, dan voelen we ons onzeker. Want als straks de auto kapot gaat, of de wasmachine, of het takwaai weg, of wat dan ook, ja, wat gaan we dan betalen? En dat is juist ook dat we moeten leren. Het staat er zo bij, in 1 Korintiërs 6, vers 10. Om maar aan te halen hoe ons denken moet veranderd worden. 1 Korintiërs 6, vers 10. Ik ga het eerst het volgende lezen, want ik wil ook afsluiten met een blijde boodschap. Namelijk, daar staat er in vers... We gaan lezen vers 9, vanaf vers 9. Dus 1 Korintiërs 6, vers 10. Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dat weten we allemaal. Iemand die onrechtvaardig is, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Daar moeten we zelf niet over twijfelen. Of weet je niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaal niet. Hoereerders, afgodendienaars, overspilligers, schandjongens, knapenschenders, dieven. Misschien kunnen we ons daar nog niet echt in vinden. Hè? Maar dan, heldgierigen, dronkaars, lasteraars of oplichters zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Als we daar stoppen met onze tekst, dan zou ik zeggen, ja, dan zijn we inderdaad de beklagenwaardigste mensen van allemaal. Maar heldgierigen, lasteraars, oplichters, die zullen ook het koninkrijk Gods niet beërven. En dat is wat we onszelf eens moeten onderzoeken. Er wordt vaak geklaagd over geld geven. En ik weet niet of dat juist is, ik heb dat ook niet onderzocht, maar ik denk dat er ook weer ergens een enquête is uitgekomen dat 80% van de helden die binnenkomen door 20% van de gemeenteleden wordt gegeven. We moeten daar een keer over nadenken. Dus 80% wordt gegeven door 20% van de gemeenteleden. We moeten ons daar een keer bij afvragen, zijn we inderdaad heldgierig? Moeten we nu inderdaad zoveel geld op onze spaarboek hebben? Inderdaad, we moeten dat. Waarom? Omdat wij niet hebben geleerd dat Jezus vandaag dezelfde is. En dat Jezus ons ook in onze financiële toestand kan zegenen. Oh, geestelijk wel. Geestelijk kunnen we zeker. Hè? Dat kost ons ook soms niet echt zoveel. Het kost ons wel veel. Mensen die geestelijk in nood zitten, die weten wel wat het betekent om Christus te kennen. Maar in dat praktische, dat is moeilijker. En dat is ook iets wat ik wil meegeven. namelijk die geldgierigen. Denk er zelf over na. Kijk wat je thuis hebt. En is het nodig dat we zoveel hebben? Terwijl dat er zoveel miserie is in deze wereld rondom ons. We zijn geschapen om goede werken te doen. Om geld te geven. Welzalig hij die geeft. Want hij zal 1000 maal terugkrijgen of zoiets. In het koninkrijk der hemelen. Heel belangrijk. Maar ik wil afsluiten met een goede boodschap. Want dat is het. Dat is het. Het is wel heel belangrijk, het persoonlijk geloof. Ik kan niet het geloof wat ik heb mededelen aan jullie. Ik kan niet wat ik doe of wat jullie doen aan mij overgeven. Jullie moeten dat zelf doen. Het is een stap dat jullie moeten zetten in geloof. Mozes was niet bekwaam om het volk uit te leiden. Och, wat zei hij? Ik kan dat niet. Hij roept mij nu om iets te doen dat ik absoluut niet kan. Wat zei God? Ten eerste, ik zal bij u zijn en mocht nou je broer mee hebben. Dus God laat het niet zomaar aan ons over. God laat ons nooit in de steek. God wil ons helpen. Juist omdat we zouden vertrouwen op hem. En dat is ook dat wij moeten leren. Die geldgierigen, die lasteraars en die oplichters. Misschien zijn we dat wel. We zien dat niet van elkaar. Maar als we eerlijk in onszelf durven te kijken, misschien zijn we wel een geldgierige. Zijn we wel een lasteraar die graag roddelen? Of lichten we wel op? Dan misschien wel niet echt heel veel, maar in zwart werk. Of proberen een of andere losse draai te geven, zodat we dat niet te veel hoeven te betalen. Misschien zijn we dat. En kunnen we zeggen, moeten we daar nu allemaal over vallen? Inderdaad, we moeten daar niet. We moeten daar wel over vallen. En als we het eerlijk opnemen, als we willen God leren kennen zoals hij werkelijk wil gekend worden, dan zouden we die dingen moeten opgeven. En zeggen, Jezus, wilt u het in mij bewerken? En dan wil ik afsluiten met het laatste van het gedeelte van de tekst. Dan zegt Paulus, en sommigen van jullie zijn dat geweest. Ik zou eerder zeggen, wij allemaal zijn dat geweest. Want welke van die 4 of die 6 of die 7 woorden die hij aangehaald heeft, hebben geen betrekking op ons. Maar Paulus weet dat. Paulus kent de mens. En hij zegt, en sommigen uwer zijn dat geweest. En dan begint het, maar, zegt hij, maar hij hebt u laten afwassen. Hij zijt geheiligd. We zijn daar weer met het woordje heilig. Denk maar aan Exodus 13, apart gezet. We zijn losgekocht door de genade, door het bloed van Jezus. Hij zijt geheiligd, maar hij zijt ook gerechtvaardigd. Door de naam van de Heere Jezus Christus en door de geest van God. Ik hoop mensen dat we echt gaan beseffen wat God voor ons wil in ons leven. Dat we die tekst die hier staat heel belangrijk gaan achten. We zijn gerechtvaardigd door de naam van Jezus en door de geest van God. Ik vind dat altijd bemoedigend, want als je kijkt op jezelf, als je kijkt in je gezin, ja, dan is het vaak niet altijd even gemakkelijk. Als je kijkt naar je kinderen, de weg die ze soms nemen, dan skart je wel een keer in je hoofd en zegt, amai, amai, amai. En ook naar jezelf, we moeten eerlijk zijn. Het is nu niet omdat we hier van voren staan. Ik zeg het nogmaals, dat wij hier, we kunnen het hier allemaal heel fantastisch mooi zijn. Ik hoop het toch. Dat wij daarvoor de perfecte mensen zijn, absoluut niet. Wij zijn ook maar zwakke mensen met zonden. Er zijn er hier genoeg in de zaal die kunnen getuigen hoe ik thuis ben. Gelukkig maar. Maar ik wil het ook erkennen dat ik maar een zwak mens ben. Maar we zijn wel gekocht. We zijn wel geheiligd. En we zijn waar gerechtvaardigd door die naam van de Heere Jezus Christus en door de geest van God. En ik hoop dat het ook van ons, bij ons iets losmaakt, dat we daardoor ook meer gedreven worden naar de dingen van God. Weet met wat je zijt gekocht. Denk aan het eerste geboorterecht die de orthodoxe Joden vandaag de dag in Antwerpen en overal ter wereld waar er zijn, zeggen, in die tijd zijn we losgekocht uit Egypte. Het geeft God iets gekost, namelijk het doden van de eerstgeborenen, zijn eigen schepselen, om dat volk die geen aard beter was dan de Egyptenaren los te kopen. En ook des te meer wij, door de genade en het bloed van Jezus Christus. Amen.